Goedemorgen gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk, maar ook hen die met ons verbonden zijn via de moderne media. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons predikant, dominee Van der Ree, ons voor. We lezen Psalm 131 en het thema voor deze dienst is rusten aan het hart van God. Mededelingen namens de kerkenraad. Op woensdag 12 augustus is overleden in de leeftijd van 92 jaar zuster Treintje Hoefnagel Post. Ze woonde al enige tijd in de Meent en de begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op Urk. Eveneens op woensdag 12 augustus is overleden broeder Hendrik van der Poel in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde Plekerij 6. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op dinsdag 18 augustus om 12:30 in onze kerk. Aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden om 14:00 op de Munnikenhof. Er is alleen gelegenheid tot schriftelijke condoleances. Deze informatie is ook terug te lezen op de zondagsbrief. We zullen zo dadelijk aan het begin van deze dienst onze zuster Hoefnagel en broeder Van der Poel gedenken. Voor de kerkdienst DV zondagmorgen 23 augustus zijn de wijken 1, 2 en 3 uitgenodigd. Voor de middagdienst de wijken 4, 5 en 6. Aanmelden kan via de link op de zondagsbrief of via de website. Uiteraard zijn de gasten altijd welkom om zich aan te melden. Op DV zaterdag 5 september zal de gebruikelijke sportdag weer plaatsvinden. U en jij bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. Het programma is ten opzichte van de voorgaande jaren natuurlijk wel wat beperkt en aangepast in verband met de coronarichtlijnen. Toch hopen we op een goede opkomst. Ook gasten zijn hartelijk welkom. Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik u naar de zondagsbrief. De collecten zijn vanmorgen voor de kerk, de zending en de collecten noodhulp Beirut. Voor deze noodhulpcollecte verzoekt de diaconie u vriendelijk expliciet te vermelden dat uw bijdrage bestemd is voor deze noodhulp. Vooral deze laatste collecte bevelen we hartelijk bij u aan. De collectes kunt u overmaken naar het rekeningnummer vermeld op de zondagsbrief en wat voor en na de dienst getoond wordt op uw scherm. We luisteren nu naar Psalm 8, de versen 1, 2 en 4 en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ik denk dat hij het nu wel doet. Ja. Mag ik u verzoeken indien mogelijk te gaan staan? Gemeente, op woensdag 12 augustus zijn twee gemeenteleden van ons heen gegaan. In de leeftijd van 92 jaar overleed zuster Treintje Hoefnagel Post. En ze woonde al geruime tijd in de Meent vanwege dementie. En in de afgelopen periode verzwakte ze ook lichamelijk sterk. En vele weken lag ze op bed. Ook van haar geldt wat boven de rouwkaart staat, namelijk dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar ze mocht de toekomende stad verwachten. Zuster Hoefnagel werd gisteren begraven op Urk. En ook op woensdag 12 augustus overleed onze broeder Hendrik van de Poel. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. En nog niet zo lang geleden werd bij hem de diagnose longkanker gesteld. Het bleek om een agressieve vorm te gaan die niet te behandelen was. En hij ging daardoor snel achteruit. En zo overleed hij terwijl zijn vrouw hem aan het verzorgen was. En met de woorden van de rouwkaart, hij werd bij zijn naam geroepen door de Heer. Maar hij mocht zich ook het eigendom weten van God, die tegen hem gezegd had, gij zijt van mij. We willen zuster Hoefnagel en broeder van der Poel nu gedenken door te zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, als een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer, maar ook maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gemeente, laten we nu gaan luisteren naar de wet die de Heer ons heeft gegeven, opdat we onze zonden leren kennen, daarmee de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarnaar richten uit dankbaarheid. En we willen in aansluiting en in antwoord daarop zingen uit gezang 9, daarvan het 5e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten we met elkaar bidden en danken. Wij willen onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Hoefnagel en de rouwdragende familie Van der Poel. Wij mogen in onze dankzegging denken aan broeder Van Ginkel van de Schoener 11. Wim is tijdens zijn vakantie opgenomen in het ziekenhuis vanwege maagontsteking. En deze week kwamen de uitslagen van onderzoeken die zijn gedaan En daaruit blijkt dat er geen kwaadaardige cellen zijn gevonden. En we willen ook bidden voor de burgers van Libanon, van Beirut, waarvoor we vandaag onze gaven mogen geven die getroffen werden door de ramp. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere getrouwe God in de hemel, zo komen we bij u op deze zondagmorgen. Nu we hier in de kerk zijn gekomen of thuis de uitzending hebben aangezet. We danken u, Heere, dat we ons aan elkaar verbonden mogen weten. En wij loven en prijzen uw naam, Heere, want dat bent u waard. Wat bent u goed voor ons. Dat u ons dit moment wil geven waarop we ons mogen heiligen, ons apart mogen zetten. Een stukje van onze levenstijd mogen besteden heel dicht bij u. Want Heere, dat is toch eigenlijk de betekenis van een kerkdienst. Dat is dat u ons ontmoet en dat wij u mogen ontmoeten. U komt naar ons toe door middel van uw woord. En u heeft beloofd, Heere, dat u waar dat woord open gaat en waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, ook uw geest aanwezig is. Heere, wij bidden om die geest. Laat uw geest ook komen in ons midden hier, in dit kerkgebouw, maar ook in al die huizen waar vandaag uw woord klinkt. Heere, wij bidden u, vervul ons hart met uw geest. Maak ons ontvankelijk en gevoelig voor de dingen van u. Want Heere, u ontmoet ons, maar wij mogen ook u ontmoeten. U komt naar ons toe, opdat wij u zouden vinden. Heere, wat is dat heerlijk. Wat is dat ook genadig. Want dat verdienen we niet, Heere. We hebben zojuist uw wet gelezen. En die wet die stelt ons schuldig. Elk gebod klaagt ons opnieuw aan. En Heere, als we dan horen dat het niet alleen maar gaat om het houden van de geboden, maar dat het gaat om de liefde tot u, die daarin zichtbaar wordt. En de liefde tot onze naaste, Heere, dan wordt het voor ons nog moeilijker. Wilt u ons daarmee maar laten vastlopen? Met alles wat we zelf denken te kunnen doen. Opdat we u, Heere Jezus Christus, zouden vinden en nodig hebben als onze verlosser. En dat we uw geest zouden nodig hebben als de vernieuwer van ons hart en leven. En Heere, wilt u daartoe ook de verkondiging van uw woord van morgen zegenen. Als we luisteren naar een korte psalm. Heere, laat het voor ons opengaan. En wilt u tot ons spreken. En Heere, dan kent u ons precies. Dan weet u wat we nodig hebben. Wilt u spreken tot ons hart, Heere. En geef dat we op u gericht mogen zijn. Wilt u ook goede aandacht geven voor de dingen van u op deze dag. Heere, wij werden als gemeente ook geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Een broeder en een zuster zijn in de afgelopen week van ons heen gegaan. En Heere, wij willen u bidden voor de rouwdragende familie Hoefnagel. Heere, wij willen u bidden of u hen wil vertroosten. Wilt u geven dat de glans van het evangelie van u, Heer Jezus, als de opgestane mag vallen over het sterven van een moeder, een schoonmoeder, een oma, een overgrootmoeder. Heere, wilt u geven dat de familie die troost mag ervaren. En wilt u hen ook nabij zijn in de komende tijd, als die lege plek gekomen is en gevoeld zal worden. Heere, wij bidden u voor de familie van de Poel. Nu ze in de aankomende week hun man, een vader, schoonvader en opa moeten gaan begraven. Heere, wilt u bij zuster van de Poel zijn in het bijzonder. Wilt u haar gedenken, Heere, nu ze alleen is komen te staan. En wij bidden u, Heer, of u mee wil gaan en kracht wil geven. Ook als de gang naar de begraafplaats moet worden gemaakt. Wilt u sterken en ondersteunen. En geef dat ook bij dit sterven het evangelie onze leidraad mag zijn, Heer, om die dingen zo ook te kunnen beleven. Wij danken u dat we ook van broeder Van der Poel mogen geloven dat hij door u werd weggenomen en tot hoger eer werd bevorderd. Heer, wij willen u ook danken dat broeder Van Ginkel goede uitslagen kreeg, nadat er toch zorgelijke omstandigheden waren. U geeft weer zoveel opluchting en moed. We danken u daarvoor, Heer, en wilt u ook bij hem zijn en geef dat hij verder mag herstellen en weer krachten mag ontvangen van u. Heer, wij bidden u voor anderen die we nu niet bij namen hebben genoemd, de zieken onder ons, degene die te maken hebben met psychische klachten. Als we zorgen kennen in de familiekring, in ons huwelijk, in het gezin, als we zorgen kennen van maatschappelijke aard. Heer, het is alles bij u bekend en wilt u ons tegemoetkomen met uw zorg en liefde en geef dat we ook als gemeenteleden onze roeping en verantwoordelijkheden wat dat betreft mogen verstaan. Heer, zo mogen we ook denken aan de inwoners van Beirut die getroffen werden door die vreselijke ontploffing. Heer, een land wat al zoveel te dragen heeft. Heer, wilt u geven dat de hulp die waarvoor ook wij vanmorgen onze gaven mogen geven terecht mag komen daar waar het terecht moet komen. En we danken u, Heer, dat er wat dat betreft ook goede mogelijkheden zijn van organisaties die met betrouwbaarheid daar hun werk doen. Heer, wilt u alle hulpverleners zegenen. En Heer, wij bidden u ook voor anderen in deze wereld die te maken hebben met het lijden van deze tegenwoordige tijd. Heer, wilt u hen nabij zijn. We zien dat de schepping zucht als in barensnood. Heer Jezus, kom toch spoedig. Verlos uw schepping, verlos uw kerk. We willen u danken, Heer, dat u tot die tijd ons ook de mogelijkheden geeft om als gemeente samen te komen, zo ook vanmorgen. Wees aanwezig in deze dienst. Geef woorden om te spreken aan uw dienaar. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Jongens en meisjes, ik weet het nog goed, ik zal een jaar of 4, 5 zijn geweest en samen met mijn moeder was ik aan het winkelen in een groot winkelcentrum. En er was een kledingwinkel en mijn moeder was daar in wat kledingrekken aan het kijken. En of ik toen zelf wat ben gaan rondkijken in die winkel, of dat het nog anders is gegaan, ik weet dat niet meer precies. Maar opeens was ik mijn moeder kwijt. En ik zag haar niet meer en ik ging er op een gegeven moment zoeken. Maar natuurlijk in de verkeerde richting. Ik ben toen de winkel uitgelopen. En daar was het heel druk in dat winkelcentrum. Dat was op het moment dat er heel veel mensen daar waren. Een grote stroom mensen langs die winkel. En ik werd ergens in die stroom opgenomen. Ja, en ik was nog maar heel klein. Allemaal grote mensen om me heen. Ik was mijn moeder kwijt. En huilend dwaalde ik tussen die mensen door, tot er een mevrouw kwam die me aansprak. Die vroeg wat er was. En toen deed ze iets slims. Toen tilde ze me op en zette me op haar schouders. Zodat ik boven die menigte uit kwam en het duurde niet lang of mijn moeder die vond mij weer. Die was natuurlijk heel ongerust ondertussen en ook gaan zoeken. Maar toen ze mij zag, toen zette die mevrouw mij op de grond en toen rende ik naar haar toe, zo snel dat ik kon. En ze nam me meteen op de arm om me te troosten. En wat voelde ik me toen opgelucht en veilig. Daar op de arm van mijn moeder kwam ik weer tot rust. Alle onrust Van dat ik mijn moeder misschien wel nooit meer zou vinden. Want dat denk je dan als klein jongetje. Dat was opeens weg. Want zoals jullie op het plaatje wel kunnen zien, jongens en meisjes, het beste plekje is bij je moeder. Daar is het veilig. Daar verdwijnen alle zorgen. Als je in de armen van je moeder bent, dan is het goed. Nou, wij gaan een psalm lezen, jongens en meisjes, die daar ook over gaat. Over een klein kind dat de wereld is gaan ontdekken. Maar dan rent hij terug in de armen van moeder. Want wat was het spannend daarbuiten. Maar daar in de armen van moeder komt het tot rust. Daarmee vergelijkt David zich in psalm 131. Zo is hij nou ook teruggerend in de armen van de Heere God. En daar weet hij zich veilig, daar komt hij tot rust. Meenten, we gaan lezen uit psalm 131. En ik heb gezien dat in de afgelopen weken daar ook over gepreekt is in mijn vakantietijd. Door dominee Klomp die hier is voorgegaan. Ik had de gegevens al doorgegeven voor mijn vakantie, dus dat kruist elkaar wat. Maar het is vast ook niet erg. Er zit in deze weliswaar korte psalm genoeg om opnieuw naar te luisteren als u dat ook opnieuw doet. En de geest die gebruikt elke dienaar van het woord ook weer op zijn eigen manier en met een eigen invalshoek. Dat is juist ook het bijzondere en het veelkleurige werk van die geest. Laten we met elkaar gaan lezen uit psalm 131. En in aansluiting daarop luisteren we en zingen we met ons hart uit deze psalm, psalm 131, het derde en het vierde vers. Een pelgrimslied van David. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot, te wonderlijk voor me zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Israël, hoop op de Heer. Van nu aan tot in eeuwigheid. De tekst voor de preek is ook de psalm die we lazen, psalm 131. En het thema is rusten aan Gods hart. We letten op een drietal gedachten, verootmoediging, vertrouwen en verwachten. Dat is vers 1, 2 en 3. Rusten aan Gods hart, verootmoediging, vertrouwen en verwachten. Ja, gemeente, bent u al een beetje tot rust gekomen? We leven immers volop in de vakantietijd, de tijd waarin vele mensen er even op uitgaan. Ze zoeken een andere omgeving op, een vakantiehuisje, een camping. En misschien dat in deze coronatijd de mogelijkheden wat dat betreft wat beperkt zijn, maar toch heb ik van velen gehoord dat ze ook in het buitenland op vakantie zijn gegaan of nog gaan of op dit moment zijn. En bent u al wat tot rust gekomen? Ook als u misschien niet op vakantie gaat omdat u daar de mogelijkheden niet voor heeft of omdat er andere dingen zijn waardoor dat nu niet gaat. Dan nog weten we dat we van tijd tot tijd die periodes, die momenten van rust nodig hebben. Maar komt u tot rust? Wat is dat eigenlijk, rust? Ja, dat is misschien niet zo moeilijk. Rust, dat betekent dat je even niets hoeft. Dat je even je dagelijkse beslommeringen kunt laten liggen. Je hoeft niet naar je werk, je hoeft niet naar school. Je bent vrij, je hebt vrije tijd. Je kunt dingen doen die je wilt op een moment dat jij het wilt. En dat geeft rust. Dat maakt dat we weer op kunnen laden. Maar we weten natuurlijk ook dat zodra de vakantie voorbij is, dat het allemaal weer begint, hè? Dan moet je weer van alles. Dan zit je weer in dat stramien van je werk, je school, je verantwoordelijkheden, je afspraken, school, kerk. De rust voorbij. En we zeggen het tegen elkaar, we zijn weer druk. Er wordt weer wat van je gevraagd. Gemeente, Psalm 131 gaat over rust. Maar het gaat over een rust die wel wat meer is dan die vakantierust van even de sleur van alle dag onderbreken. Ja, misschien gaat het daar ook wel over. Want is misschien juist een vakantietijd niet het moment dat je ook bij de Heere God mag zijn. De rust mag zoeken bij Hem in zijn woord. Maar gemeente, hier in Psalm 131 gaat het over rust voor je ziel. Zo zegt David het in vers 2, voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Ziet u dat beeld voor u? Ja, dat moeten we misschien even scherp stellen. Want als je dit hoort en leest, dan zou u kunnen denken aan een baby. Die in de armen van moeder ligt. Net gevoed aan de borst. En dan is zo'n baby helemaal tevreden, helemaal verzadigd. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Juist niet, zou ik willen zeggen. Want hoe gaat dat bij baby's? Jongens en meisjes, jullie weten dat vast. Een baby die wil telkens opnieuw drinken bij zijn moeder. En wat doet zo'n babytje dan? Dan gaat het huilen. Hard huilen. En dat gaat door totdat moeder het melk geeft. En dan is die baby tevreden als die genoeg heeft gehad. En dan valt hij in slaap. Maar na een paar uurtjes, dan herhaalt zich dat weer. Weer huilen. Want die baby wil weer eten. Een babygemeente leeft van de onmiddellijke bevrediging van zijn behoefte. Zijn begeerte. Het wil drinken en het rust niet totdat het de borst gekregen heeft. Maar zodra die hongerprikkel er dan weer is, dan begint de onrust weer. Ja, zo gaat het, zo hoort het. Op die manier is een baby van moeder afhankelijk en aan moeder verbonden. Maar gemeente, dat beeld past nou niet bij de manier waarop David zich aan de Heere God verbonden weet. Het is ook niet de manier waarop wij aan de Heere verbonden kunnen zijn. Ja, misschien dat we dat wel eens op die manier zoeken en proberen. Dat je iets wilt. Je hebt een bepaalde begeerte, een bepaald verlangen. En dat vraag je aan God. En je blijft maar vragen en vragen. En als het uitblijft, ja, dan raak je teleurgesteld. Misschien wel zo dat je ook afhaakt. Weet je hoeveel mensen hebben God en zijn dienst niet verlaten omdat ze op die manier teleurgesteld raakten in hem? Als je het beeld hebt dat het tussen de Heer en jou gaat op de manier van een baby en de moeder. Als de Heer je moet geven wat jij begeert. En het liefst ook zo snel mogelijk als je het begeert. Ja, dan loop je steeds tegen teleurstelling aan. Want zo gaat het niet. Zo is God niet. Ben je dan misschien een baby in het geloof? Paulus die heeft het in 1 Korinthe 3 erover, dat hij de Korintiërs gevoed heeft in zijn bediening van het evangelie met melk. Maar niet met vast voedsel, want zegt Paulus, dat konden jullie nog helemaal niet verdragen. En nu kunnen jullie het ook nog niet verdragen, zegt hij erbij. Want jullie zijn vleeselijk. Want hij heeft gehoord dat er onder die Korintiërs onderling allerlei afgunst is, jaloezie en ruzie met ruzie als gevolg. En daaruit blijkt immers dat het eigenlijk nog baby's in het geloof zijn. Ze willen hun eigen begeerte en je wil meer dan een ander en dat soort dingen. En beter zijn dan een ander. Dan gaat het om jezelf. Om de bevrediging van je eigen behoeften. Maar gemeente, een baby groeit als het goed is. Die wordt groter, sterker. En uiteindelijk zelfstandiger. En daarom als je gelooft op de babymanier, dan heeft u veel voedsel nodig om te groeien, opdat daar verandering in komt. David heeft die groei doorgemaakt. Want hij heeft het hier in Psalm 131 niet over een baby op de arm van de moeder met de buik vol en tevreden. Nee, David is dat nou juist voorbij. Dat de manier zou zijn waarop je met de Here omgaat. Hij is dat geestelijk ontgroeid. Als hier staat in vers 2 dat hij zijn ziel tot rust en stilte heeft gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is. Ja, dan moet u juist denken aan zo'n peuter. Een peuter die net van de borst af is. Die geen borstvoeding meer hoeft. Geen moedermelk meer. Niet meer afhankelijk van de directe aanwezigheid van moeder. Nou, hoe oud is een kind dan? Nou, bij ons een aantal maanden doorgaans. In Israël bleven kinderen veel langer afhankelijk van de moederborst. Dan waren ze wel 2,5, 3 jaar. Kon je al lopen. En wat doet zo'n peuter nou wel eens? Nou, dan gaat hij op onderzoek uit. En dan loopt hij bij moeder en vader vandaan. En vaak met een lach op het gezicht. En dan moet je er als moeder achteraan, hè. Hé, hier jij niet weglopen. En vanaf dat moment weet je het. Als vader, als moeder, nou wordt oppassen. Want voor je het weet ben je ze kwijt. Traphekjes dicht. Alert blijven. Ze lopen zo de weg op. Ze lopen zo ergens naartoe. Waar het gevaarlijk is of ergens tegenaan. Een peuter die valt. Die komt van alles tegen. En van het meeste snapt hij natuurlijk nog niks. Wat is de wereld groot voor zo'n kleintje. En toch zet hij al die stapjes. Dapper. Beetje bravoer ook. Ja, en dan gebeurt het natuurlijk toch een keer. Dat kind dribbelt weg. Maar het valt. Het doet zich pijn. Of het komt er opeens achter dat het moeder mist. Ziet moeder niet meer. Achter een kledingrek verscholen. En dan opeens is er nog maar één gedachte. Paniek, terug naar moeder. Zo snel als het kan. Want daar is het veilig. Het heeft moeders borst dan misschien niet meer nodig. Om te overleven. Dat kind dat staat letterlijk zo'n beetje op eigen benen. Maar het kan moeder niet missen. Alleen in moeders armen. Aan haar hart. Is veiligheid en rust. Want op dat ene plekje, daar hoef je geen zorgen te maken. Als je daar bent, dan weet je, nou komt het goed. Want zij zorgt wel. Zij beschermt wel. Zij helpt wel. Nou gemeente, zo heeft David nou zijn ziel tot rust en stilte gebracht bij de Heer. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, allereerst dus door zich te verootmoedigen. Heren, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor me zijn. Ja, die hoogmoed, wat is dat nou geweest bij David? Hoe komt dat? Hoe ontstaat dat? Is dat misschien zijn koningschap geweest? Als koning kun je heel wat voelen immers. Verheven boven de rest. Macht en invloed laten gelden. Er zijn maar weinig schouders die die wilde kunnen dragen. Dat je dan nederig blijft. En klein. Of gaat het hier om geestelijke vragen? Als er staat wandelen in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Heeft David misschien een tijd lang last gehad van allerlei waarom vragen? Dat kan ook. Vragen naar Gods bestuur, naar Gods leiding. Waarom overkomt mij dit? Waarom moet het zo gaan? Ja, gemeente, dat zijn toch dingen die voor ons te wonderlijk, te groot zijn. Wij kunnen God niet narekenen in de wegen die hij gaat. Ja, soms zie je er wat van. En soms ervaar je dat wat er gebeurt niet zomaar toeval is. Dan brengt de Heere God dingen bij elkaar en dat je zegt, dit is duidelijk zijn leiding. Of dat hij iets op je levenspad legt, waarvan je ervaart, dat moet ik op me nemen. Dat is een kruis wat ik mag gaan dragen. Wat ik moet dragen. Maar ik mag het achter Jezus aan doen. In zijn kracht. Maar gemeente, veelal zijn we toch als Job. U weet wel, Job, die zo moest lijden, onnoemelijk. Alles kwijt, hè? Bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid en ook zijn vrouw als hulp tegenover hem. Want die had tegen hem gezegd, zegen God en sterf, Job. Neem afscheid van hem. Dat is een babygeloof. En dan komen zijn vrienden bij Job. En die lijken het te weten. Die hebben voor zichzelf zowel hun verklaringen en gedachten. Hoe zit dat met die rechtvaardige Job? Nu die zo getroffen wordt door kwaad en lijden. En dan proberen ze het voor Job uit te tekenen. Kijk, zo heeft God het nou gedaan. Maar gemeente, dat is geestelijke hoogmoed. Iets waar je vanaf moet. Als je dat hebt. Dat hoort ook bij baby zijn in het geloof. Namelijk dat je alles moet kunnen begrijpen. Dat is een bravoure die niet bij ons past, gemeente. Wij zijn maar kleine mensen. Met een heel beperkt verstand. We zien vaak maar zo'n stukje. Geestelijke hoogmoed. Gemeente, weet u dat wat dat ook kan zijn? Dat je bijvoorbeeld zou kunnen narekenen wie er uitverkoren is. En dat je precies weet wat Gods weg is met een zondaar en hoe die dat doet. En dan langs welke stationnetjes dat in volgorde moet gaan. Dat is ook geestelijke hoogmoed. Als we denken dat we God daarin kunnen narekenen. Hoe dat gaat. Maar dit is aan de Heere. Hoe die een zondaar vanuit het duister naar het licht brengt. En zeker, daar zijn bepaalde kenmerken en daar zijn bepaalde zaken te noemen. Kennis van jezelf en je zonde en je eigen hoogmoed. Kennis van Christus en zijn verlossende werk. En dat de Geest je vernieuwt en tot een discipel, een volgeling van hem maakt. Maar gemeente, dat alles te kunnen narekenen en precies te kunnen beschrijven. En als het ware op Gods stoel te gaan zitten. Door te zeggen, nou zit je daar. Dat is geestelijke hoogmoed. De Geest gaat zijn eigen weg. En we doen er goed aan om onze ziel ook in die dingen tot rust en stilte te brengen en te vertrouwen. Wandelen in dingen die te groot en wonderlijk zijn. Met de David is het voorbij. Hij heeft zich ervan bekeerd. Van die levenshouding. Ja, dat is bekering. Hoe is dat bij David zo gekomen? Is er in zijn leven wat gebeurd? Ja, het is maar een hele korte psalm. We weten dat allemaal niet. Is die misschien stilgezet? Hoe gaat dat bij ons? Hoe brengt hij je van je hoogmoed, van je trots af? Doet hij dat? Hoe doet hij dat ook met een gemeente, met een kerk? Met ons land, met ons volk? Leert de uitbraak van het coronavirus ons misschien iets? Dat het allemaal zo maakbaar niet is? Als wij wel vaak denken. Onze hoogmoed. De dingen die te groot, te wonderlijk voor we zijn, waarin we wandelen. Al onze kennis en kunde waarmee we denken dat we alles beheersen zo'n beetje. Maar gemeente, wat zijn we afhankelijk? Wat zijn we klein? En dan komen we bij het tweede, vertrouwen. Want wat heeft David nou vervolgens gedaan toen hij dat ontdekte? Toen hij zich verootmoedigd had. Nou, toen is hij terug naar God gerend. Als die peuter. Terug naar de Heere gerend. Naar de veiligheid van God. Naar de armen van God. David die heeft ontdekt dat nou die zelf zo dapper niet hoeft te zijn. Nou, dat hij nou is toen is hij teruggegaan naar de Heer. En hij heeft zijn ziel tot rust en stilte gebracht. Let u erop hoe dat er staat. Dat is iets actiefs. Je ziel tot rust en stilte brengen. Dat is bekering, zei ik al. God is zo in het leven van David bezig geweest, dat hij zijn hoogmoed heeft laten varen. Want hij weet, ik kan God helemaal niet missen. Dat denk ik misschien wel. En ik handel er vaak naar alsof ik God helemaal niet nodig heb. Denkt u bijvoorbeeld aan die geschiedenis met Batsheba. Dat David helemaal mis zat. En dat hij Batsheba tot zijn vrouw wilde hebben. En hij liet Uria vermoorden. En toen kon hij Batsheba hebben als vrouw. Ja, dat is hoogmoed. Dat is wandelen in dingen die te groot voor je zijn. Maar David die is erachter gekomen. Hij heeft zijn schuld thuis gekregen. Ik kan helemaal niet zonder God. Kun jij zonder God? Dus stel u zich dat eens even voor. Dat je Bijbel dicht blijft. Je handen, die vouw je niet meer. Kerkdiensten volg je niet meer. Komt hij niet meer in de kerk en thuis gaat het ook niet meer aan. Je laat het voor wat het is. En dat God dan zomaar uit je gedachten, uit je leven verdwijnt. Kunt u zich dat voorstellen? Of is het misschien eigenlijk al wel een beetje zo? Blijft die Bijbel inderdaad vaak dicht? Vouwen je handen zich niet meer? Word je niet meer stil voor God? Omdat je van Hem eigenlijk nauwelijks nog verwachting hebt. Meneer David keert terug tot de Heer. Hij valt de Heer weer in de armen. Als een kind, een peuter, die terugkeert bij de moeder. En daar bij de Heer ontvangt hij rust. En wordt hij stil. Waarom? Hoe kan dat? Dat je rust vindt als je naar God toe gaat? Nou, omdat de Heere Heer is. De God van het verbond. De ik zal er zijn. Vertrouw maar op mij. Die God. Die God die zegt, ik ben er hoor. Ik ga met je mee ook. Dat betekent die naam Heere met allemaal hoofdletters. Hij is trouw. Hij is genadig. Hij is een ontfermer. Ja, gemeente, wie je ook bent, wat je ook op je kerfstok hebt, wat je allemaal in die wijde grote wereld hebt gedaan, er is een weg terug naar de Heer. Als je op zoek bent naar rust, naar geluk, naar de vervulling van je verlangens, zoek het dan hier, aan Gods hart. Want daar komt al onze onrust tot rust. Daar mogen al onze vragen en twijfels tot rust komen. Oh nee, niet doordat je alsnog een pasklaar antwoord even krijgt, maar omdat je daar bij de Heer bent. En Hem kun je vertrouwen. Omdat je daar bij Jezus bent. Want gemeente, rusten aan het hart van God, dat is nou rusten bij Jezus Christus. Die aan de rechterhand van God is. En die in zijn eigen handen nog de littekens heeft staan van het kruis. Van dat het volbracht is. Van dat hij de diepste onrust, de diepste onvrede, de dood heeft gekend en doorleden. Daardoor werd hij omgeven en verzwolgen. Maar hij heeft de dood overwonnen. En nou is er voor ieder die tot hem de toevlucht neemt en die op hem vertrouwt, rust te vinden. Een rust die dus meer is dan alleen maar dat je wat afstand neemt van je dagelijkse bezigheden. Geen vakantietijd, waarna je vervolgens weer terugkeert in het oude ritme en de oude onrust en luidruchtigheid. Nee, eeuwige rust. Vrede met God door Jezus Christus. Schrijft Paulus. Vrede ook met zijn leiding. Doordat je hem niet begrijpt, maar je wel je eigen verlosser hebt horen roepen. Waarom? Waarom, mijn God, hebt u mij verlaten? Vrede en rust van dat je het zelf moet doen. Van het zelf moeten maken in het leven. Van dat je zelf die grote wijde wereld moet intrekken en er wat van moet maken. Anders heb je niks. Nee, gemeente. Als je God hebt, als je Christus hebt, dan heb je alles. Vrede met God. Omdat je weet, ik heb en ben het zelf niet. Maar het hoeft ook niet. Want Hij, de Heere, zorgt voor mij. En Hij wil me koesteren en troosten aan zijn hart. Hij is het voor mij, Jezus Christus. Mijn offerlam, dat ook mijn zonde wegneemt. Mijn gids, die ook mij als een herder leidt. En zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis en doodschaduw. Ik ben meegemaakt als gemeente. Heel wat keren deze weken. Maar zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis of doodschaduw, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Vrede, omdat Hij, Jezus, tegen u zegt, kom tot mij, als je vermoeid en belast bent, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig, hoort u niet hoogmoedig, nederig van hart. En u en jij, je zult rust vinden voor je ziel, zegt Jezus. Dan zul je rust vinden, gelooft u het? Want, zegt hij, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hij legt je geen nieuwe last op, gemeente. Hij heeft het gedragen. Het enige is dat je mag vertrouwen, dat je mag geloven, dat je tot Hem de toevlucht mag nemen. Dan vind je rust. Als je op die uitnodiging ingaat, wat houdt u tegen? Wat houdt jou tegen? Om dat te doen of weer opnieuw te doen. Je kan er weg zijn, net als die peuter. Die heeft het heel goed bij moeder en toch neemt hij de benen een keer. Misschien moet je terug. Ja, maar dat is zo moeilijk, dominee. Hartstikke druk met mijn werk. Ik weet hoe het gaat. Nu vakantie, maar zometeen dan begint het allemaal weer. En dan moeten de kinderen naar school. En dan moet ik weer aan mijn studie. En dan heb ik weer al mijn bezigheden en mijn afspraken. En dit en dat en zus en zo. Ja. En een jongere zegt misschien, het boeit mama maar matig. Wat is nou de relevantie van het geloof vandaag? Wat heb je er nou vandaag aan om in God te geloven? Het is allemaal zo moeilijk. Zo lastig, ja, is dat het? Even scherp. Ligt dat nou aan God? Of aan u? Aan jou? Doet hij moeilijk? Of doen wij moeilijk? Weet je, als ik eerlijk ben, dan doe ik vaak moeilijk. Ligt niet aan hem. Denk dat nou niet. Je eigen hart. Je eigen hoogmoed. Dat zit in de weg. Al dat slaven en werken. Waar doen we het voor? Wat is uw doel? Wat is de zin van uw leven? Echt, broeders en zusters, er is nou maar één plek waar je het antwoord vindt. Waar je je geluk, je zaligheid vindt. En dat is aan Gods hart. Dat hart van God. Dat in liefde klopt voor zondaren. Zondaren, dat zijn mensen die vanuit zichzelf weglopen. Met een lach op hun gezicht. Met een bravoer de wereld intrekken. Zeggen, dit is mijn wereld. Dit is mijn leven. Maar je kunt niet zonder God. En weet u wat nou zo geweldig is? Als u als een peuter terugkomt bij God. Zoals een peuter bij zijn moeder. Dan laat hij je niet staan. Dat doet de moeder toch ook niet? Als haar peuter huilend terugrent omdat het gevallen is. Of omdat die moeder kwijt was. Dan zegt zo'n moeder toch niet. Joh, je had beter uit moeten kijken. Zorg zelf maar voor een pleister. Nee. Het zou hard en liefdeloos zijn. Dan sluit zo'n moeder het kind in de armen. En het tilt het op. Het gaat de wond verzorgen. En zo'n moeder die troost. En die zorgt. En die toont aan alle kanten haar liefde. Dat is het. Liefde. Ook bij God. Onbegrijpelijke liefde. Hij wil u zo graag bij zich hebben. Hij wil je zo graag leiden. Door het leven. Hij wil je zo graag bij de hand nemen. Zodat je dagelijks veilig bent. En je brengen waar het goed is. Dat is liefde. Dat is God als een vader. Die veel beter weet hoe alles in elkaar steekt dan wij. Ja, hij kent die grote wijde wereld. Van hem kun je nooit zeggen dat hij in dingen wandelt die te groot en te wonderlijk zijn. Want hij is de God van wonderen. Hij is de schepper die alles heeft gemaakt. En die alles in zijn hand houdt. En wiens naam zo heerlijk is en goed. Meneer, denk, moet u misschien terug. Denk er niet te moeilijk over, hè. Waar David het hier over heeft in deze psalm. Dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Naar God toe gaan. Vertellen. Vader. Ja, zo mag je hem noemen, hè. Vader. Vader. Dit doet zo'n pijn. Dit heb ik uitgevreten. Of met de woorden van die verloren zoon in die gelijkenis uit Lucas 15 die Jezus vertelt. Vader, ik heb gezondigd tegen de wereld en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Ja, en dan misschien maar even stil. Want het gaat om genade. Genade is niet iets waar je op voorhand mee kunt rekenen. Dat je zegt, nou het zal er wel zijn. Nee, het maakt je afhankelijk van God. Van de gever. Zal die het geven? Oh zeker. Jezus heeft ons geleerd dat de Vader dan zeggen zal. Dat is die gelijkenis. Haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan, mijn zoon. Want deze, mijn zoon, was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Jazeker. Dan vindt hij jou. En dan vind jij hem. Dan is er reden tot blijdschap, tot een feest. Dat is genade. En dan tenslotte nog kort het derde verwachten. Want dan lijkt die Psalm 131 toch een beetje raar te eindigen. Is u dat opgevallen? Vers 3, Israël, hoop op de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Als je erover nadenkt, is dit nou eigenlijk niet de sleutel van alles. David roept heel Israël ertoe op. Hoop op de Heere, want daar komt het op aan. Kijk, Bijbelse hoop, dat is niet maar een misschientje. Ik hoop maar dat het zo zal zijn. Nee, dat is verwachten. Wachten op. En je weet dat het komen zal. Dat heeft zekerheid in zich. Vastheid. De vastheid dat God doet wat hij beloofd heeft. Die zekerheid. Gemeente, hopen op de Heer in plaats van op jezelf, hoogmoedig. Niet op je eigen kracht. Maar in plaats daarvan hopen op de Heer. Het van hem verwachten voor vandaag en morgen. Dat is nou uw opdracht. Dat is ook de taak voor de kerk, voor de gemeente, ook in deze tijden van corona en zo. Hopen, verwachten, geloven op de Heer. En dan maar stil worden. Tot rust komen. Hij zal het doen. Het van hem verwachten. Ook in een periode om van rouw, om daar doorheen gedragen te worden. Of als er ziekte is, als je behandeld wordt, als je depressief bent. Voor tijdelijke en voor eeuwige dingen. Hopen op de Heer. Het van Christus verwachten. Het van zijn geest verwachten. Van nu aan tot in eeuwigheid. Maar zullen we dat dan maar doen? Weet je, als dat uw levenshouding is en al meer wordt misschien. Hopen op God, dan hoef je niet meer te gaan voor de vervulling van je eigen verlangens. U voelt wel aan dat. Ja, dat is dan op het tweede plan op zijn minst. Als je op de Heere hoopt, dan kijk je naar hem. Dan zal hij je wel leiden. En dan geeft hij ook zo mild. Dan mag je stil worden. Even al het geluid, alle luidruchtigheid laten voor wat het is. Stil worden bij de Heere in verwachting. Zullen we zo stil worden? Zingt u het mee? In uw hart, met uw mond, thuis. Mijn ziel is immers stil tot God. Misschien is het wel goed dat we hier in de kerk dan even niet eens zingen. Maar luisteren. In stilte. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Als ik maar bij hem ben. In zijn armen. Aan zijn hart. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, zo worden wij stil voor u. En dat is goed. Want Heren, in die stilte mogen we ons verootmoedigen voor uw aangezicht. Onze menselijke hoogmoed, Heren. Al onze luidruchtigheid, die we als mensen, als samenleving ook maken. Heren, in deze tijd van het coronavirus moeten we maar stil worden. Met verootmoediging en ook met verwachting. Verwachting van u hier. Wat heeft u ons te zeggen ook als gemeente, als kerken? Als we niet kunnen zingen. Als we maar met een deel van de gemeente samen kunnen komen. Heren, is het misschien dat u ons stilzet, opdat we onze hoogmoed beleiden en weer terugrennen in uw armen. Heren, laat het toch zo zijn dat we dat doen, dat we niet denken dat we het toch zelf wel redden in deze wijde wereld. Waarin er wordt ingespeeld op allerlei verlangens die in ons leven. Waarbij voor alles wel een vervulling, een vluchtige vervulling hier of daar te vinden is. Maar Heren, het is allemaal nep en namaak. U wilt u door uw geest onze wil richten op de dingen van u. En dat we zo ook tot u, Heren, de toevlucht nemen. Heren, u kent ons als we misschien wel ver bij u vandaan zijn gedwaald. Als geloof ons niets zegt. Als we er geen inhoud aan geven. Als de Bijbel dicht blijft. Als we onze handen nauwelijks nog vouwen. Als het iets is wat langs ons heen gaat en van ons afglijdt. Heren, maak ons dan onrustig. Laat er dan iets van paniek komen, want Heren, we kunnen immers niet zonder u. Wilt u ons dan stilzetten en stilhouden en Heren, wilt u ons dan terugbrengen bij u? Want daar is het goed. Heren, en leid ons dan zo ook als een herder door het leven heen. Wilt u ons dan bij de hand nemen? Zoals een vader, een moeder, een kind bij de hand pakt. En het door die wereld leidt, die zo groot en vaak ook zo bedreigend is. Heren, wilt u ons zo leiden? En wat dan de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Wij danken u, Heren, dat u zo uw woord hebt willen geven. En pas het toe in ons leven. Gaat u met ons mee als we zo hier vandaan gaan. Wilt u bij ons zijn op deze zondag? Wilt u dominee Schenau, die vanmiddag hier uw woord mag bedienen, vervullen met uw geest, hem zalven met uw heilige geest? Wilt u zo de gemeente op afstand en hier in de kerk ook vanmiddag samenbrengen onder uw woord? Werk met uw geest in hart en huis. Hoor naar onze gebeden. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Met u mag uw gaven geven. We doen dat op de wijze zoals is bekendgemaakt via een bankoverschrijving. U mag dat deze zondag dus ook doen. extra keer voor de ramp in Beirut, in Libanon. We mogen daar onze hulp ook op die manier concreet maken. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 130, daarvan het vierde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.